Dit couplet hebben we net gezongen, hè? En we hebben het allemaal uit volle borst gezongen. Ga mij niet voorbij, o herder, maak mij gans, dus helemaal, totaal, van zonde vrij. En dat van zonde vrij maken, daar gaan we vanmorgen ook iets over hebben, als het gaat over het volk Israël, waar we zien dat de Heer Jezus dat ook gaat doen. Maar dat is ook een proces in onze levens. En dan ga mij niet voorbij, o herder, maak mij gans van zonde vrij. En daarna komen dan de woorden, vloeit de stroom van zegen verder, zegen anderen, maar ook mij. Maar dat van zonde vrijmaken, wat dus een zegen van God is, ja, ik moet u zeggen, dat is niet altijd heel erg prettig in het leven. Als God je van zonde vrijmaakt, want soms zit je zo vast aan de zonde, aan bepaalde dingen, dat je merkt dat God door zijn Heilige Geest heel krachtig jou wil leren om dat die zonde, dat oude, los te laten en in de vrijheid van de Heer Jezus Christus te gaan leven. Want zonde belemmert ons om in de vrijheid van de Heer Jezus Christus te leven. En dat, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dat in mijn eigen leven kijk, dan is dat niet altijd een heel fijn en prettig proces. Dat doet soms echt wel eens pijn als je oude dingen die bij het oude leven hoort, die bij het oude leven horen, echt moet loslaten en moet zeggen van nee, dat is niet Christus. Ik mag leven vanuit Christus, vanuit de vrijheid, de blijdschap en de vreugde die de Heer Jezus is. Nou, en we zullen lezen in Malachi 3. En daar zien we ook dat de Heere God, de Heer Jezus, aan de gang gaat met zijn volk Israël. En we lezen Malachi 3 vanaf vers 1. En daar staat, zie ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als een vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn. Zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een daglonen met geweld inhouden. Die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen. En mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. We hebben nu als thema in deze dienst Christus en zijn volk. Waar hebben we vorige week over gehad, broeders en zusters? Welk thema hadden we toen? Waar is het oordeel van God? Waar is het oordeel van God? En die vraag kwam, en dat kunnen we lezen in het laatste vers van Malachi 2, kwam uit vers 17. En daarvoor hebben we toen met elkaar gezegd van, hey, dat eerste stukje van Malachi 2 vers 17 lijkt ook wel echt een beetje op onze tijd. Vindt u niet? Er staat namelijk, u vermoeit de Heere met uw woorden en toch zegt u, waarmee vermoeien wij hem? En doordat u zegt, ieder die kwaad doet, is in de ogen van de Heere goed. Hij is hun genegen. En hier zie je echt heel duidelijk dat het kwade, waarvan de Heere gezegd heeft van dat is niet goed, daar moet je je niet mee bezighouden, dat goed wordt gepraat door de mensen en wel door de priesters, de geestelijke leiders van het volk Israël, en dat er dan wordt gezegd van oké, wat je doet, ach dat kwaad, dat is goed en dat is wel goed voor de Heere. En dan wordt er uiteindelijk wordt er dan, in het laatste zinnetje van Malachi 2 vers 17, echt een vraag gesteld zo van, waar is de God van het oordeel? En we hebben toen tegen elkaar gezegd, dat is echt een hoogmoedige vraag. Dat is een hoogmoedige vraag. Dat zie je in de eerste twee hoofdstukken van Malachi, dat het volk echt vragen gaat stellen waarvan je denkt, En ik hoop dat we dat allemaal denken van, nou, die behoort het volk van God, maar die behoort ook in het midden van de gemeente, behoren zulke vragen niet te leven. Want het zijn vragen vanuit hoogmoed, dat we God als het ware ter verantwoording roepen en zeggen van, nou Heer, waarmee doen we dan dit en waarmee stellen we u teleur en waarmee voldoen we niet aan datgene wat u wenst en waarmee, nou, noem eens op, dat. En dat is die hele hoogmoedige gedachte. En dan is dus de vraag, waar is de God van het oordeel? En Malachi 3, de eerste 5 versen die we met elkaar gelezen hebben, zie je heel duidelijk dat de Heere God gaat oordelen. Dat de Heere God met zijn volk bezig gaat. En nog even een tussenstapje. Prediker, is geschreven door Salomo. Prediker 12, vers 13 en 14, daar staat iets heel belangrijks. Prediker 12, 13, 14. Dus Prediker hoofdstuk 12, vers 13 en 14. Dat is makkelijk te onthouden. Maar het is wel iets heel belangrijks. Daar staat namelijk de slotsom. Prediker heeft heel veel dingen uit de doeken gedaan. En die heeft over heel veel dingen gezegd dat het ijdelheid is. En dat het leeg is. En nou, noem maar op. En dan komt hij in Prediker 12 tot de slotsom. En dan zegt hij in vers 13 en 14 het volgende. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God. En houd u aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. Dus niemand uitgezonderd. Wij moeten ons aan de geboden van de Heer Jezus houden. Zoals het volk van God zich moest houden. Het volk Israël zich moest houden aan de 10 geboden. En aan de ceremoniële wetten die God had gegeven. Wij moeten ons houden aan de geboden van de Heer Jezus. Daar komt niemand onderuit. Want Prediker zegt het is voor alle mensen. God zal, en dan gaat hij verder, God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Dus dat houdt in dat al die daden van het volk Israël, al die hoogmoedige vragen die er gesteld zijn in hoofdstuk 1 en 2, en waarin je ziet dat het volk als het ware God ter verantwoording roept, en dat hele hart wat helemaal niet gericht was op de Heere God, maar ook al die vragen en al de daden van ons, positieve daden, goede daden en geen goede daden, dat God alles in het gericht brengt. Ook zoals wij hier vanmorgen zitten. Of u nu gelooft, of dat je niet gelooft. God brengt van alle mensen alle daden in het gericht. Daar vestigt hij een oordeel over. En het oordeel is of goed, of kwaad. En bij kwaad volgt de straf. En bij goed, nou ja, dat is bij het volk Israël is dat dan heel duidelijk zichtbaar, aards. Als het volk Israël gewoon goed deed, dan volgde er zegen. En deed het volk Israël kwaad, dan volgde er vervloeking. Nou, geestelijk is het voor ons, voor de gemeente van de Heer Jezus zo, dat wij dus mogen weten dat als wij vanuit Christus leven, vanuit het goede leven, vanuit de volheid leven, wij de zegen van God mogen ervaren. Rust, vrede, vreugde, blijdschap in het leven. En als wij moeten beseffen en tot de erkenning moeten komen van, hey, het is niet goed geweest in ons leven, dat wij mogen weten dat wij door God niet vervloekt worden. Maar dat houdt dus niet in dat God zegt van, nou, alle daden van die mensen, daar doe ik even helemaal niks mee. Nee, dat is niet waar. Want die daden van die mensen, die daden van ons, die daden van mij, die heeft hij wel degelijk beoordeeld. Namelijk door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, aan het vloekhout te laten hangen. En dan kom je dus ook echt uit wat Prediker hier zegt. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. God ziet niets door de vingers. God kent ons door en door. God weet wat goed is en wat niet goed is. En God brengt alle daden van alle mensen in het gericht. Dan komen we bij Malachi 3. En dan zegt hij, die profeet zegt dan in opdracht van de Heer, zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Nou, wie is die engel? Dat is Johannes de Doper. Want in Marcus staat, in Marcus 1 vers 2, het is zoals geschreven is in de profeten. En dan wordt deze tekst aangehaald. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En dan wordt er gesproken over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Dus die wordt honderden jaren daarvoor al door Maleachi aangekondigd dat die engel, die boodschapper, die voorloper zal gaan komen. Die voor de Heer Jezus Christus uit de weg zal gaan bereiden. Nou, dat is heel belangrijk om even stil te staan bij wat nou die weg van Johannes de Doper is geweest. En ik noem de teksten niet, maar u mag thuis wel eens het eerste drie hoofdstukken van Lucas lezen, want daarin kom je namelijk heel duidelijk tegen wat dan die boodschap van Johannes de Doper is geweest. Nou, Johannes de Doper, die was voornamelijk bezig met dat volk Israël. Want er staat ook, hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. Johannes de Doper was de profeet van het Nieuwe Testament. En hij zei dat mensen zich moesten bekeren. De zonde niet meer mochten doen. Zich moesten afkeren van de zonde. En zich moesten bekeren naar de Heere hun God toe. En dat bracht hij in het volk Israël. Dat was zijn boodschap aan de Israëlieten. En bij die boodschap hoorde ook de doop van Johannes de Doper. De doop van Johannes de Doper, dat is een andere doop als die wij kennen, als die wij 12 juni met elkaar weer mogen gaan beleven, waarin in ieder geval drie broeders getuigen willen geven van het feit dat ze onder willen gaan in de dood van de Heer Jezus en met hem in een nieuw leven willen opstaan. Geweldig. Ik zou zeggen, als er nog meer zijn en als u twijfelt of een gesprekje erover wilt over de doop, schroom dan niet, bel mij of een van de oudsten of benader ons, zodat we met elkaar kunnen gaan kijken wat de Heer van ons vraagt. Omdat het zo belangrijk is, omdat de doop een stap is in gehoorzaamheid. Het is niet zomaar iemand die het vraagt, het is God zelf die het gezegd heeft van, hey, sta op en laat je dopen. Wees daar serieus mee bezig. Het is die hoogheilige God die we mogen dienen, die we vanmorgen al hebben benoemd, dat we hem niet kunnen vatten, hem niet kunnen begrijpen. En die heeft gezegd van, oké, als je Jezus Christus kent en hem toebehoort, nou laat je dan dopen. Zodat ook in de geesteswereld en ook als een getuige voor de mensen om je heen, je laat zien dat je ondergaat in de dood van Christus en dat je met hem uit het watergraf weer opstaat om met hem te leven. Maar de doop van Johannes de Doper, dat was de doop van bekering. En hij predikte dus de bekering, dat het volk Israël zich moest omkeren en de Heere God moest dienen. En die zei van, als je dat beleidt, nou word dan gedoopt, dan ga je onder en dan beleid je daarmee dat je oude leven voorbij is en dat je je wil richten op God. En dat je God weer wil dienen. En dat was de doop van Johannes de Doper, tot vergeving van zonde. En dan staat er in het boek Handelingen, hij verkondigde het aan heel het volk Israël. En dat is hier in Maleachi 3, die engel, die boodschapper die voor de Heer Jezus uitloopt. En dan zou je verwachten dat het hier in Maleachi 3 gaat over de eerste komst van de Heer Jezus. Waarin hij in zijn vernedering kwam. Een kindje in Bethlehem, de man van smarten, geëindigd aan het kruis van Golgotha. En dat het daarover zou gaan. Maar daar gaat het niet over. Het gaat hier in Maleachi 3, de eerste 5 versen, niet over de eerste komst, maar vanuit Johannes, die de wegbereider is voor de Heer Jezus, springt de profeet over onze tijd heen naar de tijd die gaat komen. En dat is wel heel bijzonder. Want wij leven dus eigenlijk midden in Maleachi 3 vers 1 tot en met 5. En dan kun je zien hoe actueel de Bijbel is. De Bijbel is niet een oud boek met allerlei mooie verhalen en een beetje geschiedenis. Nee, de Bijbel is een boek wat gaat over de geschiedenis, over het heden, maar ook over de toekomst, over datgene wat gaat komen. En dan springt Maleachi als het ware over onze tijd heen en dan heeft hij het volk Israël in het vizier en dan ziet hij wat de Heer Jezus Christus met dat volk Israël gaat doen. Dat kun je bijvoorbeeld ook lezen dat hij daarover spreekt in vers 3, waarin dan op een gegeven moment staat dat Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Nou, Levi was een stam in Israël. De Levieten kwamen daaruit voort. En we hebben in de eerste twee hoofdstukken van Maleachi gezien dat voornamelijk de priesters een beetje hoog opgaven tegenover God en hem ter verantwoording riepen. En hier zie je dat oordeel waarom gevraagd wordt in vers 17 van Maleachi 2, dat de Heere daarop gaat antwoorden en gaat zeggen, ja, maar mijn volk, wat nu zo ver is afgedwaald, zal ik gaan reinigen. Christus en zijn volk. Want degene die komt, die zijn volk zal gaan reinigen, is de Heere Jezus Christus. God doet dat door de Heer Jezus Christus heen. En ja, maar waarom is nou het volk van Israël het volk van Christus? Nou ja, omdat de Bijbel dat leert. Ik kan het ook niet anders brengen. De Heer Jezus, staat er in Johannes, is gekomen tot het zijne. En het zijne in Johannes 1 is niet de wereld, nee, het zijne is het volk Israël. Daaruit is de Heer Jezus Christus geboren. Uit het volk Israël. Wij hebben uit Israël de Messias ontvangen. Ook het woord, maar ook de Messias ontvangen. En de Heer Jezus is een Jood. Want hij heeft ook degene die onder de wet waren vrijgekocht. Hij is een Jood. En de Heere Jezus Christus gaat verder met zijn volk om dat volk te reinigen, om dat volk te zuiveren van al die zonden, van al die gebreken, van al die tekortkomingen. Dus, een van de conclusies die we vanmorgen al trekken, is dat de gemeente van de Heere Jezus Christus niet gelijk staat aan zijn volk. Want het volk van Christus is Israël. Toen, nu en straks. En we hebben natuurlijk, en vele broeders en zusters ook hier denk ik, zijn opgegroeid met het feit van, oké, Israël heeft een zonde begaan. Ze hebben Christus aan het kruis geslagen. Dus Israël en de gemeente is daarvoor in de plek gekomen. Nou, dat is absoluut niet waar. Dat is een duivelse leer. Want daarmee vallen alle beloften wat de Heere God aan Israël gegeven heeft, vallen in het niet. En dan is God niet meer betrouwbaar, omdat hij de belofte die aan Israël gedaan zijn niet laat uitkomen. Ja, dus de gemeente van de Heere Jezus Christus is iets anders dan het volk van de Heere Jezus Christus. Dat is het volk waarover hij gaat regeren. En dat doet hij, en daarover staat weer anders, maar dat doet hij door het verbond. En in het verbond, dat heeft verschillende aspecten. In het verbond heeft natuurlijk de genade. Maar het verbond heeft ook, en dat lezen we hier, een oordeel in zich. Al die slechte dingen van het volk Israël zullen geoordeeld gaan worden. En in de eerste twee hoofdstukken zijn we erachter gekomen dat Israël voornamelijk een vormendienst had. Een vormendienst, ik zal het even uitleggen. Een vormendienst is dat ze allerlei rituelen hebben. Ze gingen bijvoorbeeld naar de synagoge toe. Ze gingen naar de herbouwde tempel toe. Ze hielden de feesten. En ze konden mooi zingen. En ze zeiden de gebeden op. En ze brachten de offers. En dat was allemaal helemaal mooi. Het was allemaal in kannen en kruiken. Maar hun hart was er helemaal niet bij. Het was een vormendienst. Ze deden dat niet uit hun hart. Daar kwam het niet uit. Maar ze deden gewoon, Ja, waarom doe je het? Ja, waarom doe je het? Gewoon. Het is altijd zo gegaan. Nee, die vormendienst, daarover gaat de Heer zeggen, en dat zie je hier in deze profetie, die wordt door de Heer aangesproken omdat de Heer geen vormendienst wil, maar de Heer wil een hartendienst. En dat is ook iets wat wij moeten begrijpen. De Heer wil geen vormendienst, maar de Heer wil ons hart hebben, dat wij volledig voor hem openstaan en dat wij ons hart openstellen voor God om datgene wat hij ons gegeven heeft in de Heere Jezus Christus ook echt te beleven. Ja. Dan kom je bij twee kenmerken van het oordeel, want de Heere gaat zijn volk zuiveren. Nou, daar kunnen we verder in lezen in allerlei profetieën. Wordt dan het volk gezuiverd. En dan, hoe wordt het volk gezuiverd? We hebben dat gelezen. twee dingen staat er in vers 2. Want hij is als een vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Nou, uitleggers zeggen dan dat dit te maken heeft met een inwendige zuivering, maar ook met een uitwendige zuivering. Dat het niet alleen inwendig gebeurt, maar dat het ook uitwendig zijn uitwerking heeft. Dus je zou kunnen zeggen, het oordeel van God wat de zuivering van het volk Israël tot gevolg heeft, dat is echt wel een oordeel wat radicaal is, wat vol is, wat volledig is. Er hoeft niets meer bij. Het is innerlijk en uiterlijk wat gezuiverd gaat worden. En innerlijk en uiterlijk komen dan ook weer overeen. En het is wel heel mooi om te zien dat hij dan in vers 3, daar staat er, hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Nou, ik weet nog dat een van mijn voorgangers, of het nou Donnie Malgo was of Donnie Niemeyer, ik weet het niet meer precies, maar die heeft het proces wel eens uitgelegd, dat je op een gegeven moment als je zilver reinigen wil, dan moet je daar ook echt geduld voor hebben. Want op een gegeven moment, je moet zoveel geduld hebben dat je het zilver zo gereinigd hebt, dat je je eigen gezicht terugziet in het zilver. En dat is dus wat de Heere Jezus met het volk Israël gaat doen. Hij gaat het volk Israël zo reinigen dat hij op een gegeven moment zichtbaar wordt in het volk. Geweldig, hè? En dat doet hij. En hier dat zitten zegt mij iets over het geduld waarmee hij dat doet. Hij haast zich niet, maar hij is geduldig omdat hij dat volk Israël gaat reinigen. En hij is nauwkeurig omdat het oordeel wat over dat volk Israël komt, wat door een van de profeten en later ook door de Heer Jezus in Matteüs wordt aangehaald als Jacobs benauwdheid, dat er een tijd komt na de opname van de gemeente, dat er een tijd komt waarin Christus met dat volk aan de gang gaat, waarin God door Christus met dat volk aan de gang gaat, dat er een benauwdheid komt, een heel grote benauwdheid over het volk Israël, waarin ze aangevochten worden, waarin ze in het nauw gedreven worden. En in dat zuiveringsproces is God bezig om heel nauwlettend dat volk in de gaten te houden dat het vuur niet te hard brandt, bijvoorbeeld. Want anders zou het zilver verbranden. En dat moet niet. Anders zou het volk vergaan. En dat moet niet, want God moet zijn belofte nog waarmaken aan het volk. En dat gaat hij doen. En hier staat, hij zal zitten, hij houdt dat volk nauwlettend in de gaten. In wat voor druk ze ook gaan komen, God is bezig dat volk Israël in de gaten te houden. Maar alle vuil en alle zonde en alle tekortkomingen en alle ongerechtigheid moet eruit. Nou, dan zitten we nog even in die 7 jaar, hè? Die 7 na de opname van de gemeente, dat eerste punt waar we nu aan moeten gaan komen, de opname van de gemeente waarin dan God verder gaat met het volk Israël om dit proces te voltooien. Maar dan zie je dat er nog een of andere schurk opduikt. De antichrist. En dat hele zuiveringsproces, wat God met zijn volk door Jezus Christus waarmaakt, dat is nou werkelijk iets wat je bij de antichrist, die zich straks in die 7 jaar zal gaan openbaren, niet ziet terugkomen. Want de antichrist is helemaal niet gericht op dat volk, maar de antichrist die straks zal gaan regeren wereldwijd, dat is iemand die zichzelf op de voorgrond wil hebben. De Heer Jezus zegt over die man die gaat komen, of de antichrist die gaat komen, dan zegt hij, ik ben gekomen in de naam van mijn vader. Zijn woorden van de Heer Jezus, hè? Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. En dat is gebeurd, want de Heer Jezus is verworpen. Het zijne heeft hem niet aangenomen. En als een ander komt, in zijn eigen naam. Die zult u aannemen, staat er in Johannes 5, vers 43. Die zult u aannemen. Dus straks in die periode van 7 jaar, dan komt er iemand in zijn eigen naam, die wel even de vrede zal waarborgen, die wel even dit zou doen en wel even dat zou doen, maar het gaat om hemzelf. Het gaat helemaal niet om zijn onderdanen. Het gaat helemaal niet dat hij iets mag bereiken in zijn onderdanen. Nee, het gaat om hemzelf. En als je niet meeloopt, ook het volk Israël, als het volk Israël niet meeloopt in dat systeem, dan is er een andere weg die ze moeten gaan en dat is namelijk de vernietiging. Want die antichrist die straks zal gaan komen, ja, als je dan niet in zijn pas loopt, of in de pas loopt van de antichrist, ja, dan ga je vernietigd worden. Want dan heeft hij niks aan je. Dan ben je niet rendabel voor het systeem. Dan ben je niet goed voor hem. En hoe anders is dat bij ons, hè? Bij de Heer Jezus is dat zo anders. En dat staat zo tegenover die antichrist. Die in de plaats, hier op aarde dan, in de plaats van Christus zou komen. Nou echt niet, want mijn heiland is zoveel anders. Mijn heiland heeft gezien dat ik het niet kon. En toen heeft hij gezegd, toen heeft God gezegd, ik zend mijn zoon, want ik zie dat ik het niet meer van de aarde kan verwachten. En mijn zoon wil ik geven. En op het moment dat ik mijn zoon geef, weet ik dat mensen die geloven in mijn zoon, weer bij mij kunnen komen. De antichrist niet. De antichrist zit zo op het vinkertouw, dat hij alles vertrapt wat er tegen hem ingaat. Alles. Maar Christus niet. En dat zie je ook in hoe hij omgaat met zijn volk. Hij zit daar en hij kijkt als een edelsmid naar die reiniging van het zilver. Heel geduldig, heel oplettend. Hij verliest niemand uit het oog. En heel nauwkeurig. En dat zijn dus die aspecten die hierbij die antichrist niet tegenkomt. Ik wou wat zeggen, maar toen dacht ik van nee. Maar wat je bij de antichrist niet ziet. Hij is niet geduldig. Hij is niet nauwlettend. Hij is niet nauwkeurig, oplettend. Dat is hij allemaal niet. Het gaat alleen maar om hem, om zijn naam. En de antichrist, dat moet ook gezegd worden, die sluit ook een verbond met Israël in die 7 jaar. Dan gaat hij ook een verbond sluiten met Israël. En in eerste instantie lijkt het wel een heel mooi verbond. En dan zegt Daniël dat hij dat verbond wat hij sluit met het volk Israël, dat gaat hij dan als het ware, gaat hij de duimschroeven wat aandraaien. Daniël zegt dan, dat verbond wordt zwaar gemaakt, staat er in de MBG-vertaling in Daniël 9. Dat verbond wordt zwaar gemaakt en dan op een gegeven moment wordt het verbond zo zwaar gemaakt, dan gaat hij in de tempel in Israël iets oprichten waarvan de Joden weten, nou dit zal de Messias nooit doen. En dan komen ze erachter, zegt Jesaja, dat het volk Israël een verbond gesloten heeft met de dood. En dat ze helemaal niet gericht zijn op het leven, dat ze helemaal niet het verbond gesloten hebben met het leven, maar dat ze het verbond gesloten hebben met de dood. En dan wordt het verbond verbroken en dan breekt de hel los voor Israël. En dan gaat Israël een heel zware verdrukking door. Maar let op, Christus zit daar en hij is bezig om dat volk Israël heel nauwlettend in de gaten te houden. En hij zal niet toelaten dat het volk Israël vernietigd wordt. Hoor je nu wel eens grote der aarde zeggen, hè? Bijvoorbeeld die man in Iran, die dan op een gegeven moment zegt, we gaan Israël en dan gaan we dan aanvallen en dan vegen we Israël van de kaart. En in de eindtijd zal het zo zijn dat er allerlei volkeren opkomen naar Israël en denken van, nou dat kleine volkje zullen wij eens even om zeep helpen. Nou, niks om zeep helpen. Want Christus staat te kijken. Hij zit te kijken en hij houdt dat volk nauwlettend in de gaten. En er gaat niets buiten hem om. En als er iets dreigt te gebeuren wat tegen hem ingaat, zal hij het een halt toeroepen. Het kan maar zo wezen dat er dan, er zijn wonderen gebeurd ook in Israël. Bijvoorbeeld een generaal van Syrië, die volgens mij in de 6-daagse oorlog gewoon een halt werd toegeroepen door God zelf, werd ingegrepen. Omdat het niet mocht wat hij wilde, namelijk Israël onder de voet lopen. Weet je hoe dat komt? Omdat Christus zit. En hij blijft zitten totdat hij klaar is met dat hele reinigingsproces. Ja, het reinigingsproces, je ziet dat hè, in vers 5 zie je dat. Wat wordt er dan weggehaald uit het volk? Tovenaars. Dat zijn allemaal dingen die dan, allemaal mensen en dingen die heulen met de tegenpartij, met de duivel. Tovenarij. Alles wat met de duivel in zee gaat. Overspelers. Ze gaan in tegen de scheppingsorde. God en zijn volk, Christus en zijn gemeente. Let op. Even tussen haken. Mensen die dit treft, moeten we wel pastoraal begeleiden, omdat we leven in de gebrokenheid van de schepping en dat we te maken hebben met keuzen die mensen maken. Maar we moeten mensen niet zomaar afserveren. Dat wordt niet bedoeld met het reinigingsproces waar Christus in zit, waar Christus mee bezig is. We moeten mensen in liefde omringen en met elkaar in de geest van zachtmoedigheid uitkomen bij de Heer Jezus Christus. Telkens weer. Maar met de overspeligen rekent Christus af. Met hen die een valse eed afleggen. Een valse eed, ja. Dan leg je dus een eed af over iets en haal je God erbij, maar je weet dat het niet waar is. Dat is een valse eed. En er wordt mee afgerekend. Tegen de inhouden van het dagloon met geweld. In Israël was het zo dat je dan een dag werkte en dan kreeg je die dag gelijk je geld. Nou, en hier staat dus dat mensen het geld niet gaven. En als mensen een beetje begonnen te morren, dat er geweld gebruikt werd om dat dagloon in de zak van de werkgever te laten. En er wordt mee afgerekend, omdat dat het oordeel is. Daar komt over het oordeel, omdat het zonde is, omdat het ingaat tegen wie God is. En het recht van weduwe, wezen, vreemdeling werd omgebogen. De Heere had namelijk heel duidelijk gezegd hoe je voor de wees, de weduwe en de vreemdeling moest zorgen. En er werd zo allerlei een beetje omgebogen, dat dus de zorg voor de wees en de weduwe en de vreemdeling niet meer gewaarborgd werd. En dat er niet zozeer om gelet werd, omdat er met een boogje omheen gegaan werd. En daarmee rekent Christus af. En dan is het zo mooi dat je in de profetieën leest dat er op een gegeven moment, op die dag zal het gebeuren, zegt Jesaja 10 vers 20, dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, let op hè, we zitten nog in 7 jaar, het is een overblijfsel van Israël. Het is een overblijfsel van Israël die door de benauwdheid heen komt, waardoor de Heere Jezus, die in het oog van de Heere Jezus, in het hart van de Heere Jezus zijn, en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hen die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Ze komen erachter dat ze een verbond gesloten hebben met de dood, het volk Israël, in die 7 jaar. En dan gaan ze roepen, want ja, maar dat was wel een verbond, dat was wel een vredesverbond. Ja, wat moeten we nou? Er is geen vrede meer. We worden vervolgd. We gaan de vernietiging in. En dan gaan ze op een gegeven moment roepen naar God, en dan gaat God Jezus Christus zelf bekendmaken in dat volk, in dat overblijfsel. Jongen, wat geweldig zal dat zijn, zegt hij. Ik weet niet precies hoe de gemeente dat allemaal meemaakt, maar dat is wel hoe God verder gaat met dat volk. Nou, ook daarin zit een hele grote les voor ons vanmorgen, tot slot. Want die les die daarin zit, is dat wij moeten weten dat als wij met die dingen bezig zijn, met tovenarij, overspelig dingen, vals eed afleggen, dat wij met geweld dingen die niet van ons zijn bij de ander vandaan houden, of dat wij niet de zorg op ons nemen zoals God het bedoeld heeft, nou dan moeten we weten dat over die dingen het oordeel van God ligt. En nu al, hè? Nu al ligt er een oordeel, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid. Dus alles wat tegen God ingaat, nu ook, hè? Zoals wij zitten hier vandaag, en alles wat tegen God ingaat, daar ligt Gods oordeel over. Daarom is ook een heel cruciale vraag, dat als je denkt van, hé, ik voel dat ik niet in de vrijheid leef naar God toe, dat ik verhinderd word om mijn God te aanbidden, om de Heere Jezus te verhogen, nou dan is zelfonderzoek, dat je eens nagaat bij jezelf waar je mee bezig bent, is daarin echt nodig. Misschien heb je wel allerlei films zitten kijken waarin de duivel verheerlijkt wordt. Dat kan maar zo. En daar worden mensen over het algemeen niet vrolijk van. Maar dan ben je dus bezig geweest met iets waarop het oordeel van God ligt, nu al. En dan ben je als kind van God mee bezig. En denk van, dan moet je er niet mee bezig zijn. Je moet bezig zijn met de Heere Jezus. En het kan maar zo wezen dat je valse eed aflegt. En dat je denkt, ah ja, Dat mensen niet kunnen bouwen op je woord. En dat je dus daarin niet eerlijk bent. Dat je daarin geen waarheid spreekt. Dat je daarin leugen spreekt. Nou, let op. Daarop ligt het oordeel van God. Dat hoort bij het oude. Het kan me zo wezen dat je dat zo vaak in je leven doet, dat je helemaal niet de vrijheid voelt om tot God te naderen. Het kan me zo wezen dat je bezig bent met allerlei seksuele uitspattingen. Dat je de seksualiteit niet beheerst zoals God het bedoeld heeft. Let op, daarop ligt het oordeel van God. En dat kan dus een gevolg zijn, een van de gevolgen kan dus zijn, dat je daarin niet rein tot God kunt gaan. Dat je geen openheid voelt om tot hem te naderen. Nou, vanmorgen mag ik zeggen als de gezant van Christus, hou op met die dingen. Doe het niet meer. Dien Christus. Leef voor de Heer Jezus. En zie op wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. En als je hem nog niet kent in jouw leven, dan lijkt het wel zo dat je misschien wel op allerlei mogelijke manieren je eigen vrijheid kan verdedigen. Maar echt hoor, je kunt je eigen vrijheid niet verdedigen. Die stort altijd als een kaartenhuis in elkaar. Maar er is er eentje wiens vrijheid jij mag kennen. U mag kennen. Dat is de vrijheid die de Heer Jezus Christus heeft bewerkt aan het kruis van Golgotha. En daarom hoop ik zo, hè, dat we met elkaar aanmoedigen om niet met dingen bezig te zijn die met goddeloosheid te maken hebben, die met het oordeel van God te maken hebben, maar dat wij met dingen bezig zijn die met die vrijheid in Christus te maken hebben. Ja, dan kunt u wel zeggen, misschien zijn er mensen die dat denken van ja, maar christenen leven toch niet meer in het oordeel. Nee, dat hoeven ze niet meer. Dat klopt. Dat hoeven ze niet meer. Maar doordat je je zo vaak bezighoudt met allerlei meuk, gebeurt het soms wel. En doordat wij soms geconfronteerd worden met de gebrokenheid van de schepping, gebeurt het wel. En daarom de oproep, mensen, laten we Christus dienen. En wat is daarvoor nodig? Dat je je bekeert. Dat je je werkelijk beseft. We hebben dat gisteravond met de jeugdappel hebben dat behandeld. Sommige mensen die proberen heilig te leven voor God zonder dat ze zich bekeerd hebben. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Je moet je eerst bekeren. Je mag je eerst bekeren. En vanuit die positie mag je heilig leven voor God. En dat is dat hele reinigingsproces. Wij hoeven inderdaad niet door het oordeel van God heen, door het actieve oordeel van God heen. Dat hoeft niet. Goddank zeg, dat hoeft niet. Wij mogen leven in vrijheid. En laten wij elkaar oproepen om in de vrijheid van Christus te leven, nu en elke dag die Christus ons geeft. Halleluja. Amen.